Ja, de belangrijke dingen die zijn al een paar keer naar voren gekomen. Van jullie kant, zijn er nog vragen, onduidelijkheden?
Wat zo de afgelopen dagen gebeurd is, moest ik denken aan Marisa Cadotta, die zei het over de drie kuna's. Wat Thomas zei, dat ken ik, dat is helder, dat heeft u geleefd. Maar Satsa en Rayas, ik weet niet of ik het goed uitspreek, dat is natuurlijk ook latent aanwezig, maar dat is niet heel, dat is niet, dat heeft u niet helder. Dus wat ze nu gedaan hebben, zoals het dan bij mij overgekomen is, dat door het activerende men komt tot helderheid en ruimte. En heeft dat te maken met die kuna's?
Ja, het is natuurlijk een bepaald systeem in India om de werkelijkheid zo voor te stellen dat het steeds een wisselend mengsel is van die drie basissubstanties, kwaliteiten, de drie guna's. Net zo goed als in China heb je een ander systeem, en één systeem is van yin en yang. Dus dat is een systeem waarin twee van die basiskwaliteiten gebruikt worden. In de middeleeuwen hadden we hier, iets vier geloof ik, om mensen aan te duiden met de vier sappen. Van een zwarte gal en gele gal en dat meer van de zwarte hebt en ben je melancholisch en zo. Dus dat is een bepaalde voorstelling van zaken, dat je de dingen die je ziet wilt begrijpen vanuit een iets achterliggend basiskwaliteiten, zodat je dan ook kunt zeggen, je zit te veel in de ene richting of je zit te veel in de andere richting. En het meest goede is dan dat je het mengt en dat van alle elementen toch ongeveer evenveel aanwezig zijn. Nu is het zo dat wanneer je dat hebt met die drie guna's, dat je dus de tamas met zwaarte, donkerte, traagheid, het niet weten, dat een element is dat die je overal ziet. Maar natuurlijk ook je rajas, dat is overal waar activiteit is. Het wil niet zeggen dat je dan alle tamas kwijt zou moeten raken in het leven, want een zekere rust, tamas, is ook nodig. Dat je niet alleen door moet gaan in rajas, maar dat er wel een zekere rajas moet zijn, dat is inherent aan het leven. Die sattva is dan inderdaad die helderheid, de zuiverheid, en ook dat is nodig, de helderheid van bewustzijn. En zoals het dan in India gedacht wordt wat betreft de ontwikkeling, heb je eerst binnen dat systeem van de guna's het idee, we moeten wat meer naar die sattvische kant toe, want daar heb je de zuiverheid, de helderheid, en dat is in ieder geval dan een goede ontwikkeling. Maar het gaat natuurlijk tot op de rand van de wereld van de natuur die uit guna's bestaat. Dus zo zegt Nisargadatta dat dan ook. Ja, nee, richt je dan maar op dat sattvische. Maar besef wel dat uiteindelijk dat die kwaliteit is van ik ben die daar van de basis is. En die zal langzamerhand dus ook gaan verdwijnen. De drie guna's, dat is dus het geheel van de natuur, van het zijn.
Er komt weer een vraag op. Is het van belang om om het tot één te krijgen?
Nou, we hebben het gehad over de middelen. En dat zijn dingen die te maken hebben met de tijdelijke zaken. Wanneer je uitgaat van een gewoon persoonlijk ik-leven, dan komt er een klein beetje bewustzijn, oh ja, ik kan het op verschillende manieren regelen in mijn leven. Ik kan gewoon iets zorgen dat door mijn voeding en door mijn slaap, wakker zijn, ritme en door ademoefeningen en zo, dan kan het allemaal een beetje helderder worden bij me. Ja, dan zeg ik, oké, voor zover je door hebt, hey, dat is een goede richting en het geeft ook meer ruimte en helderheid, dan is dat goed. Maar het is natuurlijk nog steeds binnen datgene van al die kwaliteiten. Dus je hoeft niet zozeer zo'n hele systeem aan te houden en ja, daarmee precies te gaan werken. Je zoekt het wel. Ook met het eten en zo, net zo goed als met yin en yang in de macrobiotiek. Dan wordt het precies uitgevist. Hoe zit dit, hoe zit dat? Om yin en yang evenwicht te krijgen. En in het Chinese systeem, ja, yin en yang, maar ook die van de vijf elementen en zo. Dus daar kun je ook allemaal mee werken. Maar veel belangrijker is het om dat allemaal maar een beetje los te laten en in je eigen sfeer te gaan kijken. Oh ja, natuurlijk. Ik weet wat het betekent om meer in een open sfeer te zijn van licht. Ik weet wat het betekent om meer in het donker te zijn. Ik weet wat het betekent om overal achteruit te jagen met heel veel vuur. En dat ken ik langzamerhand allemaal. Wat is nu het belangrijkste voor mij? Oh ja, de vraag hoe zit het met mezelf? En die hele basis waar ik nog in zit in die natuur, laat het alsjeblieft maar een beetje goed verlopen, zonder dat ik daar hinder van vind bij mijn verdere bewustwording. Het gaat om die bewustwording. En alles wat er in die natuur gebeurt, lichamelijk en ook emotioneel, gevoelsmatig. Nou ja, zie maar hoe dat dan bij jezelf ligt en hoe het zelf gaat. En wees dan maar op dat niveau verstandig. Dat is het enige. En dan ervaar je dus ook op dat niveau, voor zover je nog niet helemaal helder bent, toch grote helderheid. Zeg, nou, dat is de weg die we sattvisch kunnen noemen. Maar die vraag, wie ben ik, die gaat wel verder. Maar natuurlijk, voor zover het zelf nog verwikkeld is in de natuur, in het lichaam. Ja, dan kun je inderdaad zeggen, nou, die richting die we sattvies noemen, ja, dat is die van licht en ruimte, helderheid, zuiverheid. En dat is ontzettend belangrijk. Maar wanneer dat steeds verder gaat, wordt dat inderdaad ruimer. Op dat niveau van Satchitananda, niveau van ik ben, is dat nog steeds op universele schaal de natuur. In zijn meest zuivere kwaliteit. Daarom spreekt niet zeggen dat over Bodhisattva. Ja, dat is op dat niveau van ik ben. Het is het meest zuivere wat er bereikt kan worden, maar dan komt het erop aan. En dan is er dus heel iets anders aan de hand. Heel iets anders aan de hand. Wanneer je dat ik ben neemt, dan kun je zeggen, oké, dat is nog een bepaald gebied van zijn. En ook op laag niveau van de materiële processen enzovoort, dat is ook een gebied van zijn. Maar waar het werkelijk om gaat, dat gaat boven de zijnheid. Wanneer het woord nog gebruikt wordt, zijn ook in zijn universele zin, is het nog steeds een totaliteit. Het heeft nog steeds die kwaliteiten van die drie guna's van de natuur, ook al is het daar in de meest zuivere vorm. Waar het werkelijk om gaat, het heeft niks meer met zijn te maken. Dat zijn is een positieve bepaling van een bepaald gebied, met nog die zijnskwaliteit. Maar het blijkt dat die kwaliteit ook niet onvergankelijk is. Het belangrijkste is er steeds weer, blijf centraal in dat helderste licht wat je maar kunt ervaren in de sfeer van jezelf. Ook dit is het belangrijkste. En dan krijg je vanzelf die ontwikkeling. Je herkent dat ook steeds meer overal.
En waarom kom je dan steeds in een donkere stuk terecht?
Blijkbaar is er dan nog te veel van die tamas, te veel traagheid en te weinig oplettendheid. Dat oude gewoontes zich doorzetten om afgeleid te worden van oh, dat is belangrijk en daar richt je je op en dan vergeet je de ruime sfeer die je eerst best hebt leren kennen.
Is het niet om je bewust te worden van die stuk?
Nou, wanneer je er helemaal in duikt, dat is nog niet zozeer bewustwording. Nee, bewust word je pas van die stukken. Wanneer je in die ruimte aanwezig bent, op een bewuste wijze, dan tonen zich die donkere stukken. En dat is de bewustwording, waardoor dan de oplossing verder doorgaat.
Dus als je er op afstand naar kijkt?
Ja, dan mag het er zijn. Het is er blijkbaar. Je hebt het maar te nemen en te accepteren, maar wel in de ruimte, zodat het ja, niet een beperking voor jezelf wordt, maar wel dat het in de ruimte omgekeerd juist gaat oplossen, gaat openen.
Ik zag gisteren aan wat gebeurde, dat snap ik niet allemaal. Tijdens de satsang moest ik me lachen. En ik herkende dat van mezelf, van ja, die lachbuien. En ik zo keek weer heel serieus naar haar en dat begreep ik niet helemaal. Maar dat, misschien heb ik het verkeerd gezien. Maar...
Och, het lachen is altijd goed. Wanneer het werkelijk spontaan is, dan is het toch een ontlading van een stuk energie die je vast zat.
Oké, maar die klik, dan aardig op het zin kunt doen. Dan is het hele groep ervoor.
En waarom niet?
Ja, maar dan niet graag.
Ja. Natuurlijk, wanneer er een spontaan lachen is, dan is er in ieder geval ergens in jezelf iets opengekomen. Wanneer eerst het een beetje zwaar aanvoelt en dan ineens wordt het iets anders bekeken en dan, oh, weet je, dat is helemaal niet zwaar en dat is juist een opluchting en dan komt er het lachen.
Van de blik van het vracht nu uit te breken.
Maar het punt is dus dat het lachen door moet gaan. Nou, dan komt er weer een serieuze blik. Wanneer je nou werkelijk begint te lachen en het lachen gaat door om jezelf. Wanneer het werkelijk doorgaat. Nee, door inzicht. Dat. En dan inderdaad die betrekkelijkheid ineens zien die eerst zo serieus werd genomen. Dan ontstaat er het lachen op een juiste wijze. Je kunt het natuurlijk wel, ik heb ook wel eens meegedaan met zo'n lachmeditatie. Maar ja, dan wordt iedereen eerst helemaal kunstmatig daarin meegenomen en dan begint te lachen. Nou, dat is wel aanstekelijk. Dus iedereen die gaat lachen. En dan is het één stuk gelach en dan zeg je, nou prachtig. Wanneer het over is, wat is er dan geleerd? Dat is het belangrijkste. Dus dan gaat het niet zozeer om het lachen als zodanig, maar wel om de sfeer van inzicht, waardoor die vastzittende energie ineens vrij kan komen en er is lachen. Dus dat is iets anders. Daarom zeg ik ook, van hé, laat het voortkomen uit dat inzicht. Oh ja, oh ja, oh ja. Nou. Heb ik daar altijd zo voor mijn best gedaan en dat allemaal zo serieus genomen. Ja.
In feite werkt lachen hetzelfde als huilen. Het is allebei bevrijdend.
Ja, nou, het zijn inderdaad reacties. Hè? Het zijn reacties. Ja. Alleen, nogmaals. Het belangrijkste is wat je eruit leert. Op zich zo'n reactie zegt niks. Zeg je nou, het is bevrijdend, oké. Maar heb je er werkelijk van geleerd? Daar gaat het om. Daarom zeg ik, wanneer je werkelijk van geleerd hebt, dan blijf je lachen. En dan wordt het lachen 100%. Of je blijft huilen en het huilen wordt 100% met intern bewustzijn. En dan verandert het definitief iets. Ja, ja, tuurlijk.
Leren kennen, zeg maar.
Tuurlijk. Tuurlijk. Maar inzicht blijft dus centraal. Want anders kun je 100 keer met zo'n lachmeditatie meedoen, dan heb je nog niks geleerd. Dan zeg je, ja, wel leuk. Voelt goed. Ja, nou ja, dat hangt er vanaf. Hè. Dus het hangt er vanaf. Wanneer maar dat inzicht doorbreekt. Jawel, maar nogmaals, wanneer dat zinnig is wat erna gebeurt, dan betekent het dat er meer inzicht komt. Want anders dan is het eventjes een goed gevoel. Ja, en dan maakt het even open, maar wanneer het niet gaat met inzicht, dan is het zo dicht. Dan zeg ik, moet nooit weer een lachmeditatie doen. Ja, maar je ziet, het kan eindeloos zijn.
Maar inzicht komt dan door acceptatie?
Nou, dat je ziet wat er gebeurt bij dat lachen, dat er werkelijk een opening komt, dat er energie vrijkomt. En dat je dan ook vaststelt, nee, dit is veel meer mijn eigen aard in die open sfeer dan daarvoor afgaande. En wanneer dat lachen even tijdelijk een middel is geweest, uitstekend, wanneer het goed gewerkt heeft, zeg je, nou oké, dat is meer open, maar ik ga het intern wel even vaststellen. Hoe werkt dat? En omdat dan die helderheid er is, hoeft het niet weer te sluiten. Ja, precies. Ja, vooral die dingen die we middelen noemen.
Voor woede. Je woede uit.
Ja, het geldt voor alle aspecten van je leven. Wanneer je kwaad bent en je woede uit. En daar intern is helderheid, zodat je heel duidelijk ziet wat daar gebeurt. Dan is dat een heel belangrijk leerproces. Dat geldt toch hetzelfde voor als ik zo net zei. Dat zijn dus ook middelen. Wanneer je doet een chakra yoga of andere wijze van chakras. Hetzelfde als wanneer je dat meer vertelt in termen van de guna's. Nee, natuurlijk. Centraal blijf je bij je hoogste inzicht. En wanneer je merkt, oh, er zijn allerlei dingen in mijn eigen leefsfeer die me verhinderen om dat proces verder te laten doorgaan, nou, dan is het goed om daarvan bewust te worden. En dan kan ook chakra yoga op bepaalde punten helpen. Maar middelen moeten nooit de hoofdaandacht krijgen. Want je houdt je hoofdaandacht bij het centrum waar het om gaat. Maar ten tweede kunnen die activiteiten zijdelings doorgaan. En dan zie je ook, oh ja, dit is nuttig. En wanneer het niet meer nodig is, dan kun je het natuurlijk laten vallen. En zul je het ook los moeten laten. Dus die yoga die we in de ochtend doen, precies hetzelfde. Dus ik zeg, nee, oké, steeds maar weer opnieuw. Eerst heel duidelijk bewust worden, oh, waar gaat het om? Oh ja, de juiste instelling, heel duidelijk. Deze zelfsfeer, de meest ruime, zijn ze vaak, ja. Ten tweede, oké, hoe zit het nou eigenlijk verder met me? Toch die neiging om steeds meer op het materiële lichamelijke niveau dingen belangrijk te gaan vinden. Ja, oké, laten we dan allereerst maar eens een keer meegaan in die yoga-oefeningen naar het energetische vlak. Dan is er al heel veel los. Allerlei vastzittende spanningen, allerlei vaste gevoelsmatig lichamelijke patronen die kunnen vrijkomen. Nou ja, dat was dus ook de grondslag van dat project van die Advaita Yoga leraaropleiding. Ik zei, nou, ja, met diensten gaan. En het is ook goed dat ook in de yoga-wereld heel duidelijk ook weer dat centrum centraal gesteld wordt. Nee, als dat niet zo is, dan is het niet, yoga niet meer dan een lifestyle. Een wijze van leven. Duidelijk met echte yoga heeft dat wij nog niets van doen. In je eigen sfeer. En dat steeds preciezer, steeds preciezer. In alle aspecten van je bestaan. Hoe zit het zintuigelijk? Op welke manier zit je te kijken? Dualistisch zijn en het kan non-duaal zijn. Het horen het kan in een dualistische sfeer zijn, maar het kan ook in een non-duale sfeer zijn. Het dualistische is dat er afstand is. In een non-duale sfeer is alles inclusief. Maar je zult het moeten ontdekken in het gewone kijken, in het gewone horen. Met voelen gaat het wat makkelijker, ook het gewone voelen. De taal die je spreekt. De wijze waarop je spreekt. Daar ligt het inderdaad heel subtiel, want de taal op zichzelf is erg sterk dualistisch. Ik zie dat. Het is de basisgrammatica die dualistisch is. Dus je moet al eerst het hele sterke non-dualistische sfeer gerealiseerd hebben. En willen die woorden niet scheidend werken. Maar het gewone spreken met anderen. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Oh, ik heb dit en dat gezien. Ik ben daar en daar geweest. Ik zeg, nou, het zijn onschuldige zinnetjes. Nee, ga kijken subtiel. Hoe zit dat met mezelf? Wat bedoel ik met het woordje ik? Het is aardig, hè, om verschillende van die talen naast elkaar te zetten. In het Japans en in het Indonesisch wordt het woord ik niet veel gebruikt. Dus wanneer je iets wilt vertellen van wat je gezien hebt, dan zegt je, oh nee, er was het zien van zee. Ook dat, ja, ook dat. Dan is het ook heel algemeen. Terwijl de Engelsen I altijd met een hoofdletter schrijven. Het wil niet zeggen dat dan het ene systeem beter is dan het andere, want wanneer je die Indonesische hebt bijvoorbeeld, en Japanners ook, ja, zijn die zich dan zo bewust van die non-dualiteit? Nou ja, niet zozeer. Ze leven wel in een veel minder dualistische sfeer, dat is duidelijk. Maar zijn ze zich bewust? Dat is vaak niet het geval. In Japan helemaal, dus dat dan toch een hele ontwikkeling komt, meer in westerse zin. Dat ze eerst zich helemaal op gaan stellen als westerling, die ik wil dit en ik wil dat. En blijkbaar moeten mensen toch die fase doormaken. Om tot een hoger bewustzijn te komen van zichzelf.
Woorden kunnen verwonden, woorden kunnen scheiden, maar woorden kunnen ook helen. Dat is een kenmerk van heel veel.
Nou ja, het ligt natuurlijk wel allemaal op het vlak van de dualiteit, wanneer woorden gebruikt worden met een bepaald effect. En daar geldt hetzelfde voor als we gesproken hebben over het sattvische en tamassische enzovoorts. Wanneer woorden in de ene richting gebruikt worden, ze kunnen inderdaad ook gebruikt worden in de andere richting. Helend, Maar het hangt er dus van af of het werkelijk in de non-duale richting gaat. Het kan ook gewoon zijn van, jij bent niet zo slecht. Oh, ik ben niet zo slecht. Ja, dat kan daar ter plekke heel in werken. In een duale sfeer. Dus het hangt er van af. Terwijl wanneer het meer gaat in dat het in de richting zich zal ontwikkelen van non-dualiteit, er kunnen soms veel harde woorden geschikter zijn dan zachte, zogenaamde helende woorden. Nee, dus ook in de dualistische sfeer, ook woorden kunnen middelen zijn. En dan moet je gewoon bekijken in hoeverre zijn dit soort woorden nuttig. Deze week heb ik heel wat gesproken. Ik hoop dat mijn woorden een beetje nuttig zijn. Verder hebben ze geen betekenis. Nee, nog steeds weer het centrum. Waarin het gaat om die sterker worden van de helderheid, verruiming, openen, bewustwording. Oh ja. De Gedele Maharaj had het ook over zijn kok en bul stories. Gewoon zoiets als onzinverhalen. Maar, zegt hij, het zijn wel de meest kostbare, most precious words. Ja, natuurlijk. Daarom zijn ze inderdaad ontzettend nuttig. En je zult er goed aan doen om dat te laten doorwerken, om daarbij te blijven. Totdat de werkelijke doorbraak plaatsvindt. Dan vervloekt het alles.
Is dat omdat taal eigenlijk een laag over de werkelijkheid heen is?
Nou, het is sterker hoor. De taal die geeft ook de werkelijkheid vorm. En het is ook een uitdrukking weer van die werkelijkheid. Nee, het gaat hier alleen maar.
Als een uitdrukking is.
Nou, Het is een uiting van het leven ook, zoals die de levensvorm, een uiting van de levensvorm, die taal. Nee, het gaat alleen even om het punt van wat gebeurt er bij mensen wanneer er wat meer helderheid komt, meer bewustzijn komt. En, nou ja, er zijn middelen die dat bevorderen in de eigen ervaring. En zo zijn er ook woorden, en sommige woorden meer dan andere, die dat zo blijkbaar bevorderen. Ja, dan zijn ze nuttig. En alleen voor zover dat zo is, zijn ze nuttig, maar verder niet. Verder heb ik wel opgewezen dus dat je bewust moet worden van je eigen situatie, ook in de wijze waarop je spreekt, woorden spreekt. Dat hoort bij je eigen bestaan. En in die zin is het spreken een uiting van dat bestaan. Maar omgekeerd, wanneer je alleen maar spreekt met de Nederlandse grammatica, dan word je daardoor ook weer teruggaande door bepaald. Woorden verwijzen naar iets. En in het onderricht wordt getracht de meest geschikte woorden te vinden, waardoor de mensen eens doorkrijgen wat de betekenis daarvan is. Hoe meer je blijft bij de betekenis, des te minder belangrijk worden die woorden. Maar dan hebben de woorden ook hun functie gehad. Maar als je doorkrijgt waar het werkelijk om gaat, dan moet je niet meer bij woorden blijven. Dus je moet niet naar woorden luisteren. In het begin, ja, ga mee met de woorden in hun betekenis. Wanneer dat enigszins duidelijk is, blijf zoveel mogelijk in die betekeniswereld. En ga niet terug op een niveau dat je van afstand zit te luisteren naar woorden.
Soms is het ook zo alsof ik het niet hoor en alsof alle woorden apart zijn, zodat ik de betekenis niet meer kan bedenken. Maar wel, soms komt er dan een vlak binnen en dan is het begrijp wat je doet.
Ja, nee, dat is dus een heel andere werking. Dus je krijgt, wanneer het doorgaat, ook een heel ander soort van werking. Niet meer dat het echt via de woorden gaat, maar veel meer dat je al zit in die sfeer van wat die woorden betekenen, daar ben je aanwezig en dan zijn bepaalde woorden, die heb je echt niet meer als woorden, maar dan zijn het blijkbaar ergens triggers van oh ja, 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 oh ja. Dat gaat dus veel meer direct. Dus de overdracht gaat steeds directer, wanneer het goed is. Terwijl wanneer het echt via de woorden gaat die je eerst moet oppikken, is het heel indirect. En zeg zacht graag, nou, de dominee heeft het weer mooi gezegd. Nee, dus daar gaat het helemaal niet om. Zie je dat het inzicht onmiddellijk is? Die kennis is onmiddellijk. Maar die vreugde en het geluk die daarbij horen ook onmiddellijk is. Op zekere hoogte kunnen middelen enigszins daaraan bijdragen, maar het wezenlijke, nee. Die onmiddellijke kennis is je eigen zijnskennis. Die is onvervreemdbaar, authentiek, onherleidbaar tot iets anders. Niet afhankelijk van middelen. Daarom is dat zelf niet afhankelijk van condities. Mooi toch? Blijf helder in die open sfeer van jezelf. En dan leer je hoe alles zit. Ook die neiging om heel gemakkelijk weer ergens je te concentreren. Als een ik denk. Of een ik zie dit en ik zie dat. Ik hoor dit en dat. Waartegen ik mij weer opstel. Is er voor mij nog een centrum? Zo ja. Wat betekent het? Dat het centrum kan wegvallen. Zo dus de verdergaande meditatie. En dan die herkenning, oh ja.
Als je daar eenmaal in zit in die sfeer, en je zult toch wel wat een flinke te maken krijgen, dan blijf je helemaal duidelijk.
Ja, wat noem je dan een conflict? Wanneer je zelf het al bent, dan zijn er natuurlijk op praktisch niveau best wat zaken die niet helemaal vlot verlopen en zo. Maar wanneer er geen dualiteit is, is er geen conflict. Tenminste tussen jou en iets anders. Ja, dan doe je er goed aan om te kijken, oh ja, wanneer er een conflict is, wanneer ik dat ervaar, wil dat zeggen dat ik in de dualiteit zit en wil dat conflict oplossen, dan kan ik wel op dat niveau gaan werken en zeggen, nou ja, wordt wel wat ja, een beetje beter en zo, maar echt conflicten die blijven er bestaan. Dus dat je doorkrijgt, hey, wanneer ik iets meer terugkeer naar het grote, dan is een ander niveau waarop geen dualiteit is en geen conflicten bestaan. Dus dat is dan de beste reactie wanneer je conflict ervaart. Van, oh nee, ik kan er wel weer aan gaan werken, maar veel belangrijker is het om even te beseffen, ik zit op het verkeerde niveau. En dat er in de praktijk gewoon dingen zijn die, wat actie vragen en zo, nou ja, dat gaat vanzelf. Maar het fundamentele is dat je terugkeert tot je bewustzijn, zelfbewustzijn, op een niveau waarop die dualiteiten niet zijn. En dan is er geen echt conflict. En in de praktijk zie je dus dat die conflicten dus daar juist door, hierdoor de snelste oplossen. Als je een goede mediator hebt, tegenwoordig zijn er nog wat lui die die opleiding doen en willen mediëren. In conflicten. Nou, de enige oplossing is inderdaad wanneer de mediator de beide partijen kan meenemen naar een hoger niveau waarop die belangen tegenstelde niet bestaan. Dat is de enige oplossing. En als je dat door hebt, krijg je van mij zo'n briefje dat je mediator bent.
En dan moet je met zo'n vulkaan met dilemma's ontstaan.
Dilemma's zijn conflicten.
Voor mij is het een dilemma dat je zeker zegt dat dingen moet doen.
Nog eens wat?
Voor mij is het een dilemma dat je wel keuze op doet dat de keuze die eigenlijk slecht is of niet ja. Kiezen uit twee kwaden of zo.
Ja, maar dat is toch een conflict in je eigen sfeer, van hé, hey, dat ene, nee, dat is het niet, en het andere is het ook niet, maar want ik heb nog een ander idee, dat inderdaad kwaden zijn, en eigenlijk zou het ergens goed moeten zijn. Dus in die zin is het toch een conflict in jezelf. Ik word geconfronteerd met de noodzaak om te kiezen tussen twee kwaden, terwijl ik zelf het idee heb, het zou de goede richting uit moeten gaan.
Ja, precies.
Dat is toch een conflict?
Nou, conflict is dan dat je niet accepteert dat je een van die twee slechte dwongen wordt een van de twee slechte.
Ja, dus dat jij nog een af en twee niet wil.
Ja, precies, maar de werkelijkheid laat zien niet veranderd.
Wanneer je op een iets hoger niveau komt van non-dualiteit, dan is er niet dat dilemma.
Nee, praktisch zin dan.
Ja, maar dan gaat het heel anders. Dan gaat het heel anders, want dan is alles inclusief het grote geheel. En hoe het dan ook zij, je weet, daar op het praktische niveau, daar heb je eigen wetmatigheden, daar heb je eigen zaken die zich gaan ontplooien. En dat heeft met het verleden te maken, dat heeft met de conditionering te maken. Ja, natuurlijk. Maar allereerst, je accepteert dat. Inclusief die hele vergankelijkheid die erin zit. Inclusief de hele betrekkelijkheid die daarin zit. Dus dat betekent ook dat je die minder mooie keuzes die je tegenover elkaar stelt, ja, dat hoort daar blijkbaar allemaal thuis. Je zou het inderdaad allemaal prachtig willen hebben, maar vanuit een hoger niveau, je zult het allemaal moeten accepteren, fundamenteel moeten accepteren. Ten tweede, in die situatie, nou dan wordt vanzelf al duidelijk van, oh ja, nou maar dit en nou maar dat. Dat is dan niet meer een dilemma. Omdat je weet, op dat niveau is alles betrekkelijk. En daar gaat het toch zoals het in dat hele veld gestructureerd is en verloopt. En daar, ja, dan maar dit en dan maar dat. Meestal is het wel zo dat wanneer je juist, wanneer je wat meer vrij bent van het veld, veel helderder ziet. Oh ja, zo moet het maar, zo moet het maar.
Hoe helder je bent, hoe beter je bent. Welke van de beide slechte je best kan kiezen.
Ja, maar fundamenteel is, het is allemaal in die betrekkelijke sfeer. Dus niks heeft daar een absoluutheid in zich. Het is betrekkelijk en het is vergankelijk. En daar heb je nou eenmaal te maken met eindigheden. Ook wat kennis betreft. En wat handelingen betreft om dingen te veranderen. Het is allemaal betrekkelijk.
Ik wil niet persoonlijk dilemma waar ik nu zit verwoorden hier. Maar het zit wel een ander voorbeeld te binnen van... Een man die twee zoontjes had, die alle twee een levertransplantatie of zoiets of van die, een orgaantransplantatie. En die vader kon maar één uur of zo afstaan. Dus hij moest kiezen tussen twee zonen, welke zou leven en welke dood zou gaan. Dat is bijvoorbeeld voor mij een voorbeeld van een onmogelijk dilemma.
Ja, zeker.
En hoe kom je daar uit?
Ja, allereerst zul je moeten accepteren dat ook het leven van die kinderen eindig is. Net zoals het leven, het lichamelijke leven van jezelf, eindig is, vergankelijk is. Dat zul je allereerst heel duidelijk moeten accepteren. Dat individuele leven heeft geen absoluutheid in zich. Het is betrekkelijk. Het is heel betrekkelijk. Wanneer dat eerst duidelijk is, dan zeg je nou, hoe afschuwelijk het ook is, wanneer ik niks doe, gaan ze alle twee dood. Hoe afschuwelijk het ook is, laten we kijken van wie heeft de meeste kans of weet ik wat voor praktische overwegingen dan een rol spelen. Maar dat zijn hele praktische overwegingen.
Dan ga je alle voor- en tegens van beide keuzes naast kruiden.
Nou, dat is, daarvoor heb je je verstand gekregen, een stuk redelijkheid. Om dat zo op de beste manier zo te kunnen bekijken. Maar fundamenteel, het blijft allemaal onvolkomen brommelwerk. Dat heb je nou eenmaal in het gewone leven. Niks is absoluut. En dat moet je accepteren, dat kan niet anders. Want wanneer je op dat niveau zelf blijft, ja, dan zeg je ook, het is onmenselijk. Zo'n keuze. Nee, die praktische wereld, leven, samenleven. Kijk naar de natuur. Is de natuur hard? Is het roofdier hard dat de prooi pakt? Nee, het behoort tot de natuur. Bij de mens is wat meer aan de hand. Die ziet inderdaad, daar ligt een stukje lijden bij iemand. En maar in principe is het ook weer de natuur van, natuurlijk, daar, maar gewoon wat doen dat het lijden zoveel mogelijk... over laat gaan in verbetering. Tuurlijk. Maar het is nog steeds die sfeer van het leven van de natuur. Een chirurg die moet weer afstand kunnen nemen van zijn gevoelssfeer, moet dat inderdaad weer dat lichaam kunnen zien als een stukje vergankelijke natuur, waarbij hij door erin te snijden dat leventje wat het kan verlengen. En dat is soms heel drastisch. Dat snijden. En als het dan nog misgaat, zo'n chirurg, die moet wat dat betreft dus inderdaad zo die afstandelijkheid hebben om dat te kunnen zien als een stuk leven. En daar, met de operatie doet hij natuurlijk wat hij kan. En wanneer het dan toch misgaat, ja. Dat geldt natuurlijk in het algemeen voor de zorg. Voor mensen die in de zorg werken. Degenen die eronder doorgaan, die blijven op dat niveau zitten van, oh nee, ik moet zo nodig helpen, want ik voel dat het daar helemaal misgaat en ik ben er helemaal bij betrokken bij die ander enzovoorts. Kun je dan goed hulp bieden? Nee. Je zult altijd een zekere afstandelijkheid moeten hebben om te zien van, nee, kijk eens, ik kan niet alles. Het is inderdaad dat stuk leven dat zich zo daar gevormd heeft. En natuurlijk, ik zal kijken wat ik daar kan doen, maar... Ja, het is toch dat betrekkelijke leven wat zich toch op een eigen manier gaat ontwikkelen. Die betrekkelijkheid, die moet je blijven zien.
Dat geldt ook in relaties.
En ook in relaties, natuurlijk. Eerst moet er die zelfstandigheid zijn. Wanneer er onderling afhankelijkheid is, dan krijg je altijd hele grote problemen.
Ja, en er is nog wat anders. Het is ook precies als betrokkenheid.
Ja, maar dat is dus heel iets anders. Net zoals een chirurg, die kan best betrokken zijn bij de patiënt. Maar voor zover je moet snijden, dan moet er inderdaad die afstandelijkheid zijn. Dus er moet een zelfstandigheid zijn. En dat geldt voor alle relaties. Er moet een zelfstandigheid zijn. Vanuit die zelfstandigheid kan er betrokkenheid zijn. En er kan zelfs vanuit die zelfstandigheid in diepere zin, kan er ook een non-dualiteit bewust zijn. En toch, dat andere element, zelfstandigheid, zal er ook moeten zijn. Natuurlijk ben je alles. Maar dan moet je ook direct zeggen, ik ben niet dit en ik ben niet dat. Het zelf van de ander is mijn eigen zelf. Maar dit grote zelf, dat zit nergens vast. Dus die chirurg, die... In zijn professionaliteit die afstand moet bewaren en in een ander kan snijden, die zal dus allereerst ook in zichzelf moeten kunnen gaan snijden. in het vervolg op wat ik net zei, wanneer je inderdaad dat zelf bent van de ander. Dat je dan toch ook dat andere aspect hebt. Nee, dit zelf is niet dit en niet dat. Dat geldt dus voor wat je normaal de andere mens noemt. Maar het geldt ook voor jezelf. Qua vorm, lichamelijke en geestelijke vorm.
Het is slecht als je die verbinding in.
Nou ja, je kunt alleen zeggen dat wanneer een chirurg alleen maar een heel sterk gevoelsmens is en daarin blijft hangen, dan zal hij geen goede chirurg zijn.
En wat je hoort vanuit de ziekenhuis, dat chirurgen wel de meest kille kippers zijn die ziekenhuis rondlopen.
Ja, dat is dus een andere weg, wanneer alleen dat element van afstand benadrukt wordt. Wanneer alleen dat aspect van die afstand benadrukt wordt. Ja. En dan is het inderdaad gewoon een kwestie, nou, ja, dat zijn dan gewone monteurs. Ja.
Ja. Maak je zaken.
Ja, dus die heb je ook. Maar dan zeg je, nee, daar mist ook iets. Daar mist ook iets. Nou, natuurlijk, vanuit zijn zelf zijn zal er ook een betrokkenheid moeten zijn met de patiënt. Natuurlijk.
Maar onze specialist heeft verteld dat chirurgen niet wat onbeholpen types zijn. En in die zin lijkt het me heel erg moeilijk om spiritualiteit en de chirurgie samen te vatten, omdat beide concepten waarbij het analytisch-dualistisch denken zou moeten gaan, als de opleiding medicijnen ergens wordt gepeerd, is het je hoofd volstand met rationaliteit en analyseren van ogen. En dan is het bijna alsof je twee polen van horizontaal bewustzijn bij elkaar zou moeten voegen. Dat lijkt me een hele goede job.
Nee, je hebt gelijk. Sorry?
Ja. Daarom zou je dan de spiritualiteit van het zijn.
Nee, dus, maar globaal heeft Erik natuurlijk wel gelijk dat de hele medische studie natuurlijk helemaal erop gericht is op het lichaam als een biologisch object.
Mijn dochter is nog niet zo lang geleden afgestudeerd als arts. En daarbij werd gezegd dat ik de eerste lichting was. Waarbij het zo is dat de arts niet alleen maar gelijk heeft, maar dat ook de patiënt wel eens gelijk heeft.
Nou ja, inderdaad.
En daarmee wordt dus uitgedrukt dat het meer een wisselwerking en samenwerking is,
ja,
tussen de patiënt en de arts.
Nee, dat is dan een mooie ontwikkeling.
En dat is denk ik ook uit het verhaal afgegaan van de chirurg die nou de arts van een afgeleide betrokkenheid.
Ja, die heb je gelukkig ook.
Dus daar is iets aan het veranderen.
Nou. Hopelijk gaat het door, ja.
Ja, maar laten ze maar gouden handjes hebben en geen. En ze kunnen vaak niet een slecht nieuwsgesprek voeren, maar ik denk dat die gouden handjes, dat ze je goed opereren. Voor een chirurg veel belangrijker is en laat die slecht nieuwsgesprek en die contacten dan weer de andere mensen.
Nou ja, goed, zo kun je ook wat opvangen.
Dat zou je accepteren.
Maar goed, hoe dan ook.
Ja.
Hoe dan ook. We hadden het natuurlijk continu over jezelf, hè? Als chirurg. Hoe zit het met jezelf? De slechtste situatie is dus wanneer je sentimenteel bent.
En je kan er allemaal niet helpen als je niet in leven kan zijn.
Ja. Steeds weer die twee kanten. Aan de ene kant natuurlijk. Er zal die ervaring moeten zijn in jezelf van die ander als jezelf. Aan de andere kant is er ook die externe blik. Voor zover het om iets eindigs gaat, moet je dat ook accepteren als iets eindigs.
Wat bedoel je als je als niet werkt, hoe zit het met jezelf?
Dat je weer opnieuw gaat kijken naar je eigen sfeer van zelf zijn. Hoe ziet die eruit? Met je gevoelens, met je weerstanden, met je afstand nemen, met je concentratie op juist opening. Nee, daarvoor dus steeds weer opnieuw die juiste instelling. Daar heb je die twee aspecten direct bij elkaar. Je bent die hele sfeer die je ook nog een keer waarneemt. En zowel in dat zijn, als in het bewustzijn, kan er die ontwikkeling komen tot oneindigheid. Afhankelijk wel, maar wanneer het meer de ruimte krijgt, steeds minder.
Ja. Maar dat is het verschil, dat het jij in de vorm is en de bewustzijn.
Ja, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het is veel meer het zijn op zich, natuurlijk, in eerste instantie in vorm. Maar het gaat veel meer om dat je zelf eerst ervaart. Bijvoorbeeld, ik ben dit lichaam. Maar dan gaat ervaren in dit zijn van mijzelf als lichaam, ervaar ik steeds meer die ruimte, zodat de vorm van het lichaam eigenlijk verdwijnt in de oneindigheid. Maar dan nog steeds dat zijn en aan de andere kant dat bewustzijn. Maar dan zie je dus dat die twee natuurlijk ook helemaal samengaan in bewust zijn. In je bewustzijn leer je herkennen hoe dat werkt. Die concentratie en met overtuiging elkaar gaan, die divergentie. Het feit dat er een externe wereld ineens zich als werkelijkheid presenteert. Met andere woorden, je leert Maya steeds duidelijker kennen. En het zal moeten om dat te doorzien. Dat inzicht is nog steeds dus erg belangrijk voor zover je vatbaar bent voor Maya. Wanneer het helemaal vanzelfsprekend wordt dat je dat alleen zo die oorspronkelijkheid ervaart, die open en leeg is, dan hoe zit het dan wanneer wel weer beelden komen, wanneer het leven doorgaat? Kan het dan in een non-dualiteit blijven? Dat je inderdaad dan daar, voor zover het gaat, inderdaad dat heldere inzicht hebt in de aard van de werkelijkheid die gepresenteerd wordt. Dus voor zover er iets is, is er inzicht. En voor zover er niks is, is het inzicht zo zuiver geworden dat het oorspronkelijk zijn bewustzijn is. Leeg. Wanneer je het hebt over inzicht, dan heb je in een andere situatie waar inzicht wel iets toont, waarin inzicht aanwezig is. Dus zodra iets komt, dan zal er ook dat inzicht moeten zijn, oh ja, kijk eens, ik doorzie het. Het wordt wel gepresenteerd als absoluut belangrijk, maar het is niet absoluut. Ja. En wanneer er helemaal niks is, nou, dan is het mooi leeg. Droomloze slaap. Maar wanneer weer de droom komt, dan moet je het wel weer zien als een droom. Anders zit je erin en je bent daar slaaf van de krachten die er werken. En wanneer je eenmaal zo dat duidelijk ziet, en het is helemaal blanco, en het toont zich weer iets. En dan letterlijk hoor, dat doorzien, want je hebt dan nog steeds vaak de oude gewoonte om dat weer als belangrijk te gaan vinden. Het toont zich als direct als iets belangrijks. Tenminste, dat probeert dat. Bijvoorbeeld iemand die binnenkomt, of een telefoon die gaat. Nee, meteen doorhebben. Maar ook bij jezelf dus. Van, oh ja, nee, kijk eens. Dit hangt inderdaad van mezelf af, van mijn eigen sfeer. Ik kan me weer opstellen en daar iets absoluut belangrijks projecteren. En het andere, dat is de andere pool. Die doet zijn best om zich als absoluut belangrijk te presenteren. Nee, je doorziet het in zijn vermomming. die grote boze wolf en die biggetjes. En die wolf maar steeds met andere vermommingen naar die biggetjes toe. Elke keer lachen ze mij, want ze zien door die vermomming heen de boze wolf. Ze zeggen ja. Totdat op een gegeven ogenblik je zich zo goed verkleedt en dan lukt het niet. En dan worden ze gepakt. Klein jochie komt op je af met een pet op. Ik ben politie. Ik ga je bekeuren. Heel serieus. Ja, in zo'n situatie, ja, dan lach je. Waarom? Omdat ergens iets zo serieus wordt genomen wat je doorziet. Ook wanneer mensen zich heel erg belangrijk vinden. En je ziet het op een afstandje. Dat ontroert me. Dat ontroert me werkelijk. Moet je eens kijken. Iemand die zo zijn best doet. Dit en dat en dat en dat. Of gewoon in een muziekkorps. Dan zitten ze de trompet er al een levende van afhangt. Zeg, nou moet je eens kijken. Alleen om dat die inzet. Ja, dat is ontroerend.
Maar
je ziet er doorheen, daarom is het ontroerend. Zeg nou, net zoals bij zo'n joppie. Of die heeft een mondbakkers op en die wil je schrik aanjagen en zo. Dan zeg je, ja, dat is ontroerend, maar natuurlijk zie je daar doorheen.
Je moet er lachen.
En aan de ene kant is het om te lachen, aan de andere kant is het ontroerend wanneer ze zich er helemaal mee identificeren. Maar zo zie je dat bij alle mensen. Iedereen die doet zijn best om toch iets te zijn. Aan de ene kant is het ontroerend, aan de andere kant is het om te lachen en soms is het om te huilen. Ja, zo zit het.
Hoe zit het dan met mensen die zichzelf heel sterk kunnen relativeren?
Ja, dat hangt er maar vanaf. Wanneer je gewoon grote cynicus hebt en zo. Ja, dat is dan intern in die situatie dat dan nergens meer in geloofd wordt. En toch nog wel in zichzelf voor een cynicus. Ik zeg nee, dit is dan de houding die ik kies omdat het dan toch voor mij het beste is. Dan zeg je, ja, dat is gewoon triest. Want ze blijven in het kleine kringetje zitten.
Zijn. En die hele kant van wat ze in India doen, de concentratie, de jhana's, de verbijde woorden op zich te missen, op zich had verweegd te missen. Ik vind dat tragisch op zich minst.
Ja, zeker.
En dan komt ze uit alle verlies eigenlijk, dan komt het eigenlijk steeds meer voor. Men baseert, men zegt, we doen aan bepaalde meditatietechniek, dat geeft inzicht, maar dat is het inzicht van de ambtenaar door het lopen zonder associaties of metaforistische inzichten.
Ja, maar zelfs op hoger niveau nog, dat er wel een zekere vorm van inzicht is, hoger inzicht is, waarbij de mensen blijven hangen. Ja, dat komt voor. En dan geldt hetzelfde voor, je ziet daar dat niet weten. En wanneer dat effect heeft op anderen die minder mooi zijn, dan zeg je ja, dat is inderdaad helemaal erg. Maar ja, dat heb je in het algemeen natuurlijk in relaties. Moest kijken hoe moeilijk het de een het ander maakt. Door de beperktheid van blik en van zicht.
Ja, alleen hier misschien nog zo'n vraag is, omdat men zichzelf wel beroept op inzicht en daadwerkelijk presenteert. Hier misschien nog wat vraag is, omdat men zich wel degelijk beroept op inzicht,
ja.
Maar daadwerkelijk dat dus ontbeert is je.
Ja. Ja.
Dat je kunt zien.
Ja. Ja. Nee, we zien de beperktheden van de mensen. Maar het wakker worden, het zal vanuit jezelf moeten komen. Als daar een opening komt, natuurlijk. Voor zover het kan, dan is dat best ook. Maar kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Maar ook hier weer geldt hetzelfde. Het is het grote geheel waarin het allemaal zich afspeelt. In al zijn beperktheid en eindigheid. Maar wanneer je iets ervan ziet, stel dat dan ook heel duidelijk centraal. Dit is het. En trek de consequenties. Nee, ik blijf hierbij. Dit. Want het alternatief is me duidelijk. Nee, dit.